Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom in deze feestelijke dienst. Wat geweldig om zoveel mensen in deze zaal te zien. En fijn dat we met elkaar de intrede en de bevestigingsdienst van IES mogen vieren. Ook een hartelijk welkom aan degenen die hier niet zitten, maar wel meeluisteren via de kerkradio. En ik wil u een paar mededelingen meegeven. De eerste is, wilt u er even naar kijken of uw mobieltje uit is? Zodat we geen geluidsoverlast krijgen tijdens de dienst. En de tweede mededeling is dat als u kinderen hebt die de dienst wat lang vinden, duren, dan is hier buiten rechts een kinderopvang voor kinderen tot 8 jaar. Dus ook tijdens de dienst, als het lang duurt, kunt u ze altijd nog even wegbrengen. We gaan met elkaar nu zingen, gezang 255, de eerste 4 versen. En ik wens u een hele goede, gezegende dienst.
Kleinveld, voorganger van deze gemeente en straks voorganger samen met Is. Ik zal zo direct nog wat meer woorden van welkom spreken, maar we willen samen beginnen door te gaan staan. En te staan en stil te zijn voor God. Ze zijn samen een moment stil voor God. En vanuit de rust en de stilte kunnen we tot de ontdekking komen wie we zijn. En wie zijn we? We zijn mensen die hulp nodig hebben. Mensen die alle hulp verwachten en mogen verwachten van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En ik mag u namens hem begroeten met deze woorden. Er is genade voor jullie en vrede. Van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We willen samen God lof prijzen en dat doen we door twee liederen te zingen, opwekking 70 en opwekking 379 en daarbij blijven we staan ook.
Thank you.
Welkom Yves. Welkom Ingrid en Alice en Nikki en Sam. Ook een van harte welkom aan alle vrienden en bekenden die jullie hebben meegenomen. Je familie, je vader en ouders. Mensen uit de samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, waar jullie in ieder geval allemaal nog lid zijn. En jij tot voor heel kort, of tot vandaag. Allemaal van harte welkom als gasten in onze familie. We geloven dat we als Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis een gezin vormen. Een gezin van God. We zijn volgelingen van Jezus. En samen zijn we één gezin. En in dat gezin willen we jou en u allemaal van harte welkom heten. We hebben vanmiddag een lange kerkdienst. En misschien voor sommige mensen heel begrijpelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Voor andere mensen onbegrijpelijk. En ik kan me ook zelfs wel voorstellen dat er soms woorden worden gezegd die wel echt heel groot zijn. 6,5 jaar geleden toen ik intrede deed, en dus zat op de stoel waar jij nu zit. Toen was er een collega van mij, van mijn vorige werk. Ik heb ooit in automatisering gezeten. En ik had met haar altijd vrijdagmiddag gesprekken. Vrijdagmiddag aan het eind van je werk, zo vanaf een uur of 4, 4:30 is er niet zoveel meer te doen. Pakte een bakje koffie, ze rookte een sigaretje en dan gingen we over de dingen van het leven praten. Dat was wel goed. En zij was toen ook bij mijn intrede. En ik weet wel dat ze achteraf zei van, het was wel groot hoor. En in de zin van dat ze zich ook wel een beetje alleen voelde. Al die mensen die zo hard zongen. En zij zat daar. En ze vond het misschien wel mooi, maar het was niet wat zij gewend was. Misschien zit u hier vanmiddag ook wel zo. Dit is wel mooi en heel fijn voor al die mensen. Maar het is niet wat ik gewend ben. Weet dan dat je niet alleen bent. 6,5 jaar geleden. Mijn collega voelde zich ook zo. En tegelijkertijd hopen we dat u zich ook nu, niet alleen door die collega van mij vervroegd, maar dat u zich nu niet alleen voelt. En dat u zich welkom weet. Hier in de dienst. Straks naderhand bij het feliciteren, bij het koffiedrinken, dat u denkt van, dit is goed. Wat deze mensen hebben, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop in ieder geval dat u de blijdschap oppikt, want we zijn vandaag blij. En oppikt dat het belangrijk is wat er gebeurt. Dat wij ervan overtuigd zijn dat wat er gebeurt groot is. We gaan vandaag twee dingen doen. We gaan Yves bevestigen als predikant. Dat is de eerste. En dat is reden voor blijdschap voor Yves. Maar de NGK Maassluis, de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis, krijgt er ook een predikant bij. En dat betekent dat wij als gezin ook heel blij zijn. Dus het is een dag van blijdschap voor jullie, maar ook voor ons. Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis. Dit is de dag waarop wij jou als onze predikant verwelkomen in ons midden. Je hoort erbij. Bij ons gezin. En die twee dingen die merk je ook in de kerkdienst. We gaan natuurlijk samen God loven en prijzen omdat we blij zijn. Ik ga tot jou spreken. En natuurlijk luistert iedereen gewoon mee. Maar ik ga wat tegen jou zeggen. En de anderen die luisteren mee. Daarna gaan we jou verbinden als predikant aan de Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis. En dat doen we met mooie woorden, met een formulier. En dat vindt u ook in de liturgie. En daarna gaat Yves ons en iedereen die er is toespreken. Maar niet meer als buitenstaander. Maar als onze dienaar. Als één van ons. En dan, vanaf vandaag wordt ons verdriet, dat wordt jouw verdriet. Onze blijdschap wordt jouw blijdschap. Ons leven, dat wordt jouw leven. En daar zijn we blij mee dat je daarin wilt delen. Dus die twee dingen gaan we vandaag doen. En daar willen we een zegen over vragen. Dus we gaan samen bidden. Vader in de hemel. Dank u wel dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we zoveel gasten mogen verwelkomen. Op een dag waarop we blij zijn. Is en zijn gezin zijn blij dat hij predikant mag worden, geroepen wordt als dominee. En daarmee is een hele lange periode afgesloten. Je zou ook kunnen zeggen vervuld, tot zijn doel gekomen. Er is een nieuwe stap aangebroken. En wij als Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis zijn blij dat we Is in ons midden mogen ontvangen als, ja, met mooie woorden, herder en leraar. We zijn u dankbaar dat u hem aan ons wilt geven, hem en zijn gezin. En alle vrienden en bekenden van Is en Ingrid zijn natuurlijk ook blij. En zo hebben we een dag van grote blijdschap. Vader, wilt u ons helpen om goede woorden te spreken? En wilt u ons helpen ook om goede woorden te horen? Zodat we ons niet eenzaam weten, maar juist verbonden of verlangend naar verbinding. Zorg dat alles wat is voorbereid, ja, tot opbouw mag zijn. Heer, we willen u danken voor alle muzikanten die hier vooraan staan en ons helpen om uw naam te prijzen. We willen u nu al danken voor de mensen die de zaal hebben ingericht, het geluid hebben gedaan. Mensen die zorgen dat we straks koffie en thee kunnen drinken. Mensen die liturgieën in elkaar hebben gezet en hebben laten drukken. Heer, dank u wel dat er zoveel mensen zijn in uw gezin die zich willen inzetten om dit tot een feest te maken. Wat goed dat u ons aan elkaar geeft. Heer, wilt u het zegenen. Dat het tot opbouw mag zijn van ons allemaal. Dat het mag verwijzen naar wie u bent. Dat de woorden die we net zongen over Jezus ons eigen mogen worden. Ons eigen verlangen mogen worden. Doel en zin van onze zoektocht waar dit leven over gaat mogen worden. Dat wanneer we naar huis gaan, dat de naam van Jezus heel dicht bij ons hart ligt en misschien ook wel dicht bij onze mond. Dat uw naam hoe dan ook geprezen wordt. Amen. We gaan samen verder zingen en we zingen een psalm. En uit die psalm, psalm 92, zingen we de eerste drie coupletten.
Lord, to praise. Ik wil met jullie lezen uit Lucas, Lucas 4, vers 14 tot en met 30. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele regio. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar staat geschreven: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is deze schrifttekst voor jullie in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond voortvloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees Heer, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar het is zoals ik het jullie zeg. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, en in het land een grote hongersnood heerste, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Maar niemand van hen werd gereinigd. Niemand, behalve de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop een stad was gebouwd, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Wat is de overeenkomst? Wat is de overeenkomst tussen Obama, Martin Luther King Jr., Desmond Tutu en Harvey Keitel? Jij weet waarschijnlijk alleen wie de laatste is op een aantal catechisanten na die een filmpje van hem hebben gezien, een preek. Maar goed, wat is de overeenkomst tussen deze vier mannen? Obama, Martin Luther King, Desmond Tutu en Harvey Kerry. Probeer het eens. Het zijn, dat klopt. En dat is waar. Ja. Zwarte mannen. En inderdaad, je hebt gelijk, ik had er nog een zwarte vrouw bij moeten hebben. Ik sta open voor suggesties aan het eind van de dienst. Ze zijn zwart. Wat nog meer? Nou ben jij een keer, Ies, kom op. Hebben we al zoveel uit het publiek gehoord? Ze hebben iets met vrijheid, ja. Het zijn mensen ook met een boodschap. En ze zijn inspirerend om naar te luisteren. Nou, Obama is een beetje een uitzondering, maar die heb ik er expres tussen gesmokkeld om een punt straks duidelijk te maken. Ze zijn ook allemaal geïnspireerd door Jezus. Zwarte, geïnspireerde mannen. Die geïnspireerd zijn door Jezus. Mensen met een boodschap. Nou, wat voor soort mensen zijn dat nou? Als je ze nou een labeltje op zou moeten plakken. Wat is nou het label? Hoe noem je ze? Iemand een gok? Leiders en ik hoor nog een ander. Verzoeners. Volgens mij zijn het profeten. Het zijn geen leiders. Het zijn profeten. Ik weet wel, die woorden overlappen elkaar gedeeltelijk, leider en profeet. Maar volgens mij zijn ze vooral profeten. En Obama kan mij helpen om het verschil ook uit te leggen. Want er is een verschil tussen Obama voor zijn intrede en na zijn intrede. En dat is precies het punt. Nu we het toch over hem hebben. Ik heb maar één keer naar een toespraak van hem geluisterd. Ik had misschien wel veel vaker moeten luisteren, want hij kan goed praten. Ik heb één toespraak van hem gehoord. En het was zijn eerste toespraak als president. Waarschijnlijk ben ik niet de enige die dat heeft gezien. Want iedereen was benieuwd, toen hij president wordt, wat ga je nu zeggen? Wat is je programma? Wat ga je doen? Nou, precies hetzelfde gebeurt in de toespraak die wij hebben gelezen. Of in het verhaal wat wij hebben gelezen over Jezus. Die toespraak. Lucas, de biograaf van Jezus, heeft deze toespraak als eerste eruit gelegd. Uitgelicht. Het lijkt alsof het zijn eerste toespraak is, maar dat is niet zo. Maar Lucas wil dat wij dit als zijn eerste toespraak zien. Hij heeft het verhaal ook heel uitgebreid opgenomen, veel uitgebreider dan de andere evangelisten, de andere biografieën, biografen van Jezus. Hij heeft het vooraan gezet. Je zou kunnen zeggen, het is Jezus' inaugurele reden. Hier moeten we naar luisteren. Dit is wat Jezus komt doen. Jezus pakt een boekrol en hij leest voor. En zoals Obama voorleest van de autocue, pakt Jezus een boekrol met woorden die in zijn tijd al meer dan 400 jaar oud waren. En hij past ze op zichzelf toe. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Jezus zegt, God heeft mij geroepen. En voor heel veel kerkmensen klinkt dat misschien heel gewoon. Maar dat is het natuurlijk niet. Ik weet dat er hier mensen zijn die bijna nooit in een kerk komen en voor wie het toch wel heel exclusief klinkt. Jezus zegt, God heeft mij met zijn Heilige Geest gezalfd. Nou, daar kan je toch geïrriteerd over raken als iemand dat zegt. Ik ben door God zelf geroepen. Hij heeft mij uitgekozen. Ik ga het vertellen en ik ga het doen in Gods naam. Nou had Jezus wel reden om dat dus zo te zeggen. Want eerder had Lucas verteld dat Jezus gedoopt was met de Heilige Geest. Dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest hem leidde. En dat hij ging in de kracht van de Heilige Geest. Maar toch, het is echt een uitspraak als iemand dit zegt. De Heer, de geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd. Dat is nogal wat. En tegelijkertijd is, gebeurt er met jou iets vanmiddag wat daar wel op lijkt. Want wanneer jij ja hebt gezegd op de vragen en wanneer jou de handen worden opgelegd, dan geloven we dat er toch iets verandert. Dan geloven we dat God jou zelf geroepen heeft. Dat God jou geroepen heeft. En ook al zeg je vandaag hetzelfde als gisteren, ook al zie je er hetzelfde uit als gisteren, zoals Jezus eerst alleen maar de zoon van de timmerman was en bij zijn doop door God geroepen werd, zo verandert er ook iets bij jou. God zelf stuurt je. En natuurlijk is het een aansporing om zorgvuldig te spreken en om bescheiden te blijven. Ik denk juist, mensen die heel hoog te paard zeggen dat zij wel het woord van God komen spreken, dat klopt per definitie niet, want Jezus stuurt juist zwakken. En kleine mensen erop uit, net zoals hij zelf ook kwam als zwak en klein mens. Maar het is niet alleen kleiner. Het is ook groter. God stuurt jou. En dat is iets waar je bewust van mag zijn. Het geeft je ook verantwoordelijkheid. Die je mag nemen. En het betekent voor ons, als gemeente, dat wanneer jij spreekt over vrijheid, dat het iets minder vrijblijvend is dan wat we gewend zijn in onze cultuur. God roept jou. Ja, als wat? Nou, hoe wist Jezus zich geroepen? En dan wordt het nog interessant, hè, als je naar dat verhaal kijkt. Dan zegt Jezus, ik zeg jullie, geen enkele profeet is in zijn vaderstad welkom. Jezus wist zich dus geroepen als profeet. Nou, iedereen in onze wereld roept om leiders. En dat is ook het eerste woord wat naar boven komt blijkbaar bij mensen als ik deze namen noem. En iedereen in onze wereld wil ook een leider zijn. Iedereen is bijna wel een wannabe leider of op zijn minst een manager. Al is het maar een time manager of iets dergelijks. Of een desktop manager. Het maakt niet uit. Als je maar een manager bent of leiding geeft. Iedereen roept om leiderschap. Maar God stuurt een profeet. Leiders heeft deze wereld blijkbaar aan genoeg. En ik weet, die twee woorden die overlappen elkaar wel een beetje, maar ze zijn ook wel verschillend. Leiders hebben mensen nodig. Een leider zonder mensen is een mislukte leider. Profeten hebben een zender nodig en een boodschap. En als niemand luistert, dan ben je een miskende profeet, maar nog niet noodzakelijk mislukt. Er is een verschil tussen leiders en profeten. En bij Obama zie je het verschil. Voordat hij president werd, kon hij profetisch spreken. Even in het midden of hij echt een profeet is, maar het is even ter illustratie. Voordat hij president was, kon hij profetisch spreken. Maar nu is hij president, wat moet hij nu doen? Nou, compromissen sluiten, hij moet letten op de polls of hij nog populair genoeg is. En dat moet ook allemaal wel gebeuren. Maar deze wereld heeft dringend profeten nodig. Mensen die zeggen wat op staat. En Jezus, die vertelt over Elia en Elisa. Hij gaat verder vertellen. Nou, dat waren de twee grote namen, twee grote profeten in zijn traditie. Elia die riep vuur uit de hemel en droogde af. Elia stond op tegen koningen en koninginnen. Elia zocht een arme weduwe op en bleef daar. En Elisa wekte doden op, reinigde mensen van onreinheid en huisziekte en wees nieuwe koningen aan. En doordat Jezus die twee namen noemt, plaatste hij zichzelf in die traditie van Elia en Elisa. En als je verder in Lucas leest, dan ontdek je dat Jezus precies hetzelfde doet en hetzelfde zegt als die twee mannen. Jezus beseft, God heeft mij als profeet geroepen. En iets wat deze kerk en wat de wereld nodig heeft, dat zijn niet meer leiders. Dat zijn niet mensen die allemaal andere mensen onder zich weten te verzamelen. Maar dat zijn profeten. Profeten die Jezus volgen. En misschien hebben zwarte mensen Dat wel beter begrepen dan al die witmannen en die witvrouwen. Profeet. En misschien denkt iemand bij profeten aan onheilsprofeten of dwarsliggers. Van die mensen van wie nooit wat kan of van wie het nooit goed is. Nou, ik ben niet voor niks begonnen met Martin Luther King, Tutu en Harvey Carey. Er zijn toch geen dwarsliggers? Er zijn mensen, en iemand noemde het ook, dat zijn mensen die hoop brachten. Er waren mensen, en dat zijn mensen, die erop wijzen dat er hoop is, omdat God zich met ons mensen wil verzoenen door Jezus. Dat zijn mensen die hoop brengen, omdat ze vertellen dat God mensen ook met elkaar wil verzoenen door Jezus. Dat zijn mensen die erop wijzen dat God mensen wil bevrijden uit de onderdrukking. Wil bevrijden van het juk van het kwaad. Of dat juk van het kwaad nou binnen het gezin is, binnen een wijk, binnen een woonplaats, binnen een gezin, of het kwaad wat diep verborgen en soms helemaal niet diep verborgen, diep in ons zit. Dat zijn profeten. Mensen die wijzen op hoop en op bevrijding. God weet wat we nodig hebben en hij stuurt ons zijn zoon. De profeet. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om treurenden te troosten. God stuurt zijn profeet. Ja, en dan het eind van het verhaal. Dat is wel een vervelend einde, hè? Want die mensen die naar Jezus luisteren, die worden woedend. En ze dreigen hem van die berghelling af te duwen. Ik dacht eerst nog, ik zeg, ze liepen met Jezus weg. Dat jullie het niet door zouden hebben, maar ja, jullie hebben het al gehoord wat er staat. Ik zat er wel een beetje mee in mijn maag. Heb je zo'n leuke dag en dan heb je dit verhaal met dit einde. Maar het is vooral voor leiders een vervelend einde. Want als leider wil je natuurlijk macht en invloed en Jezus eindigt alleen. Dit verhaal vertelt ook in een notendop hoe het verder gaat met Jezus. Daarom heeft Lucas het ook voor aangezet. Dit is wat er met Jezus is gebeurd. Hij is uiteindelijk verworpen door zijn eigen mensen. Aan het kruis gestorven. Maar na 3 dagen wekt God Jezus op uit de dood en hij loopt midden tussen hen door, levend. Voor profeten is dit geen vervelend verhaal. Want voor een profeet is het belangrijk dat hij trouw blijft aan zijn boodschap. En dat doet Jezus. Voor profeten is het goed om te onthouden dat Jezus weet wat het is om afgewezen te worden. Wanneer je het goede vertelt en de mensen iets anders hadden willen horen. Jezus weet hoe het is. Voor profeten is het goed om te weten dat God redt, want Jezus loopt midden tussen hen door. En een echte profeet weet dat God soms redt door de dood heen. Het is niet altijd heel snel en niet altijd heel makkelijk. We willen hier in ons gezin van God niet alleen succesverhalen vertellen. We willen hier vooral Gods verhaal vertellen en Gods boodschap. En in dat verhaal komen misschien wel meer tranen en meer tegenslagen voor dan we soms waar willen hebben. En tegelijkertijd geloven we, God redt. Vandaag en morgen. Hij bevrijdt. Is. Toen ik deze tekst uitkoos, wist ik nog niet wat eruit zou komen. Ik wilde een tekst aan jou geven waar Jezus spreekt. En dit is een van zijn meest sprekende teksten. En het is een tekst die gaat over roeping. Dat blijkt wel uit de plek waar Lucas deze tekst heeft geplaatst, dit verhaal. Het blijkt uit de nadruk op de Heilige Geest en wat Jezus zelf zegt. Dit is mijn opdracht, dit ben ik. Nou, dat was mijn eerste draadje naar jou toe. God roept je. En dat is iets heel groots. Maar pak het aan. En dan zit er in dat verhaal ook heel veel nadruk op profetie en op profeten. Jezus zegt dat hij een profeet is. Hij citeert uit een profeet en zegt dat ben ik. Hij heeft het over Elia en over Elisa. Als ik het heel kort zeg, zegt Jezus dit. God heeft mij met zijn Heilige Geest gezalfd om als de profeet Gods bevrijding te verkondigen. Nou Is, zou het kunnen dat God jou zalft met zijn geest om als profeet, met kleine letters, maar wel als profeet, Gods vrijheid te verkondigen? En zou het kunnen dat wanneer jij mensen om je heen gaat verzamelen, dat het jouw opdracht is om een profetische gemeenschap te vormen? Een gemeenschap, een familie die verwijst naar Gods koninkrijk. Martin Luther King zou zeggen, wow, van zo'n gemeenschap daar droom ik van. Ik ga nu mijn spullen bij elkaar rapen, zoals Jezus de boekrol oprolde. En ik ga zo zitten. En we gaan zingen. En ik hoop dat het woorden zijn waar je nog eens over na kan denken. En waar je wat mee kan. Zo direct gaan wij ingespannen naar jou kijken en zien wat jouw antwoord is. Amen.
Wat een heerlijke naam. Mensen zonder van God, naam op de troon. Met God mijn vredige genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam.
Lieve mensen, de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Maassluis heeft Ys Maaswinkel tot predikant beroepen. En willen nu in de naam van de Heer tot zijn bevestiging overgaan. Voor de christelijke gemeente is doorslaggevend wat de Bijbel over het werk van een predikant zegt. En daarom luisteren we in de eerste plaats naar wat de Bijbel erover leert. En dan blijkt dat God zelf uit heel de mensheid een gemeente roept en bijeenbrengt. En daarbij schakelt hij mensen in. We lezen in de Bijbel dat Christus zowel apostelen als profeten heeft gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen, dat zijn die leden van Gods gezin, toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat maakt dat het werk van een predikant een ambt is. Hij is een geroepene. En daarmee is hij verantwoording schuldig aan degene die hem tot deze taak geroepen heeft. Jezus zelf. En tegelijkertijd mag je je gedragen weten door het woord van de Heer. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt wie ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft. Wil een predikant zijn werk goed doen? Dan moet hij het doen in de geest van de Heer Jezus. Je moet een dienaar zijn van iedereen. Zoals Jezus zelf dienaar is geweest. En in de voetwassing heeft Jezus daarvan een voorbeeld gegeven. Wij wassen de voeten niet meer. Misschien moeten wij denken aan de mensen die koffie schenken. De mensen die in de keuken staan. De mensen die werk doen waar eigenlijk niemand op zit te wachten om dat te doen. Als ze dat werk gaan doen, daar zou Jezus te vinden zijn. En dat vraagt om ootmoed en nederigheid. Wat ga je doen? Allereerst in de samenkomsten van de gemeente trouw het woord verkondigen. Zoals de apostel Paulus schrijft: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen, verkondig het woord. Het belang van de prediking, van de verkondiging van het goede nieuws, blijkt uit het feit dat daardoor het koninkrijk van de hemel wordt geopend en wordt gesloten. In de prediking, in de verkondiging, mogen we mensen Gods redding aanreiken en zij mogen het aanpakken. Predikanten zijn daarmee door God in de bediening van de verzoening gesteld. Als gezanten van Christus vermanen en vragen zij in zijn naam: laat u met God verzoenen. En daarom moeten predikanten de gemeente wijzen op de vastheid van Gods belofte en de ernst van Gods eisen. Ze hebben de gelovigen te vermanen en te vertroosten, aan te sporen. En ze doen dat door de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus te verkondigen. Opdat de gemeente gebouwd wordt in het geloof en toeneemt in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Predikanten moeten de gemeente oproepen om in deze wereld van het goede nieuws te getuigen. En door hun handel en wandel anderen voor Christus te winnen. En tenslotte mogen ze in de prediking de gemeente als bruid van Christus opwekken om haar bruidegom met groot verlangen te verwachten in reinheid en godsvrucht. De tweede taak die je hebt, en die sluit nauw aan bij de eerste, is dat je doop en avondmaal bedient. In doop en avondmaal wordt Gods verbond met zijn gezin uitgebeeld en verzekerd. En wanneer jij dat doet, verbind je ons als gezin met al die anderen. Gezinnen. Je bent niet zomaar loslopend, je bent verbonden met de wereldkerk. In de derde plaats zullen predikanten in de dienst van de gebeden de naam van de Heer aanroepen met schuldbelijdenis, lofprijzing, met voorbeden en dankzegging. En daarnaast is een predikant verantwoordelijk voor het geloofsonderricht binnen de gemeente. En in het bijzonder waar dat gebeurt aan jongeren. Want we willen dat zij door Gods genade komen tot belijdenis van het geloven in Jezus Christus. En de vierde taak is het bezoeken van gemeenteleden in tijden van vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. En dat moet gedaan worden met zorg en liefde, naar de opdracht van de grote herder van de schapen. En tenslotte is het hun taak met de ouderlingen, de gemeente van God als beheerders van het huis van God, ervoor te zorgen dat in de gemeente alles in vrede en met goede orde toegaat, op de manier die Christus heeft geboden. Is, ik wil je vragen om te gaan staan en te luisteren naar de vragen die ik ga stellen en daarop straks antwoord te geven. Geliefde broeder, je staat op het punt om je ambt te aanvaarden. En daarom vragen wij je voor God en zijn heilige gemeente antwoord te geven op de volgende vraag. Ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Aanvaard je de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament, Bijbel noemen we dat, als het enige woord van God en de volkomen leer van verlossing, de volkomen leer van de vrijheid? En verwerp je alles wat ermee in strijd is? En beloof je dat je overeenkomstig deze leer je ambt trouw zult bedienen en je daarbij Godvrezend zult gedragen in heel je leven? En dat je ook de vereiste geheimhouding zult betrachten, ten aanzien wat je daarbij bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk wordt meegedeeld? En beloof je je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, indien je in leer of leven te ver gaat of juist daarin tekortschiet? Is, wat is er op je antwoord?
Ja.
Dan mogen we je zegenen. En mag jij naar voren komen? En dan wil ik nog een aantal mensen uitnodigen voor de zegen. Dat zijn Joke Versteeg namens de kerkraad van de NGK Maassluis. De vader van Is, Is Maaswinkel senior. Lange tijd ook ouderling zelf geweest in de kerken. Jan-Willem Bosman, goede vriend van Is. Mark Chang, lid van de Chinese kerk in Rotterdam, lange tijd daar ook oudste. Een kerk waar Is zich nauw verbonden mee weet en waar je ook veel bent voorgegaan. Erjan van der Linden, namens onze regio. Predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk van Alexanderpolder. En Jaap Verhagen, sinds vorige week emeritus van de Christelijke Gereformeerde Kerk. En een goede, wat zeg je?
Iets langer al.
Ik dacht een week.
Nee, maakt niet uit.
Hoe dan ook, uitgenodigd om naar voren te komen. Al weken. Zo'n Bijbelse week.
Oké, een jaarweek.
Een jaarweek. En een goede neef. Is, we mogen je de zegen geven. Jij mag knielen. Wij gaan om je heen staan en mogen je de armen, de handen opleggen. Nadat we de zegen hebben uitgesproken, willen we jou ook toezingen. Daarbij gaan we staan en daarbij zingen we coupletten uit Psalm 134. Mag ik een van jullie microfoons voor zo direct? Ja, dankjewel. Komen jullie maar om iets heen staan. Is Maaswinkel, God, onze hemelse Vader, Hij heeft je geroepen tot deze heilige dienst. Hij zal je verlichten en bekwamen door zijn geest. Hij zal je zo regeren in je bediening, dat je daarin trouw en met vrucht werkzaam zal zijn, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.
Wij hebben deze schat, deze evangeliepredikering, in aarde vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.
Is, broer, collega, namens God mag ik tegen jou zeggen dat God zegt, ik leer en onderwijs jou aangaande de weg die jij gaan zult. Ik geef je raad, mijn oog is op jou.
Broer en vriend en profeet, wees een gehoorzaam volgeling van Jezus. En volg gehoorzaam de stem van de Vader. En wees vol van zijn geest.
Mijn zoon, vertrouw op de Heere en niet op je eigen kunnen. Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht te maken.
Is, vertrouw altijd op de Heer, op hem alleen. Want de Heer is een rots sinds mensenheugenis.
Thank you.
Is, je hebt je verbonden aan ons, maar wij willen ons ook aan jou verbinden. Ik wil vragen of alle gemeenteleden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk willen gaan staan. En het is niet om alle andere mensen buiten te sluiten, maar jij wordt onze predikant en wij willen ons ook aan jou verbinden. Dus dit is onze belofte aan jou. Ik wil jullie straks vragen om hardop ja te zeggen op wat ik voorlees. En het is altijd een lastig, wanneer moet je nou ja zeggen? Ik eindig straks met de woorden, wat is daar op uw antwoord? Dan mogen jullie ja zeggen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar je wil eerder ja zeggen misschien wel. Maar instemmend hummen is goed, dus dat mag. Als ik een voorliefde heb voor zwarte predikanten, dan is dat ook alleen maar goed.
Amen.
Geliefde broeders en zusters, de Heer heeft deze dienaar aan jullie gegeven. Denk eraan dat God zelf jullie door hem, ons, door hem aanspreekt. Neem daarom de woorden die hij naar de schriften tot ons spreekt met blijdschap aan. Ontvang deze dienaar met vreugde. Want lieflijk zijn de voeten van degene die een goede boodschap komt brengen. Heb achting voor hem en zijn werk. Bid voor hem dat hij zijn taken naar behoren kan verrichten. Gehoorzaam hem en onderwerp u aan hem, want hij waakt over uw zielen. En zal voor God rekenschap moeten afleggen. Laat hem zijn werk met vreugde doen. Laat hem niet gebukt hoeven te gaan. Want dat zou ons geen voordeel brengen. Wilt u zo, zullen wij zo, deze dienaar op deze manier ontvangen? Wat is er op ons antwoord?
Ja.
Er hoort een belofte bij. Als wij iets zo ontvangen als dienaar van de Heer, dan zal Gods vrede over ons komen. En zullen wij het eeuwig leven beërven. Amen. U mag gaan zitten. Is, jij mag nog even gaan zitten en dan ga ik bidden. We gaan bidden en we willen samen eindigen met het Onze Vader. En dat mag u allemaal weer hardop mee bidden. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Er zijn momenten waarop we beseffen dat wij als mensen wel hele grote woorden uitspreken. Wie zijn wij? Dat we mogen zeggen dat iemand door God geroepen is, door uzelf. Ik ben denk ik niet de enige die dan af en toe bij mezelf denkt, dat is bijna aanmatigend om te zeggen dat je namens God gezonden bent. Dat je namens God mag spreken. En toch. Toch willen we dat doen met alle vrijmoedigheid. Omdat we geloven dat u een God bent die van mensen houdt. Dat u een God bent die door mensen heen spreekt, die mensen gebruikt. Dat blijkt alleen al en vooral al uit Jezus. Hij is onze held. Hij is ons voorbeeld. Hij is onze redder. Hij is onze profeet. Hij is onze dienaar. En we willen hem dienen. En zo wordt hij onze koning. En in navolging van hem vertrouwen we erop dat u nog steeds door mensen heen spreekt. Dat uw Heilige Geest nog steeds mensen vervult. En dat u mensen roept op een speciale plek. Heer, dank u wel dat u iets aan ons hebt gegeven. Dat we deze woorden over hem mochten uitspreken. En in alle nederigheid en bescheidenheid willen we samen met hem uitkijken naar uw koninkrijk. Uw koninkrijk verkondigen en erover nadenken, het vieren, ons leven daarin volgen en het goede nieuws daarvan verspreiden. Onder alle mensen hier in Maassluis. Als uw profeet. En daarom willen we nu samen ook bidden de woorden die Jezus zelf aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Lucas 18, vers 18 tot 30. Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord. Stil niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. De man zei: Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Daarop zeiden zijn toehoorders: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus zei: Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen zei Petrus: Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. Jezus zei tegen hen: Ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten, omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.
Ik begrijp nu waarom sommige predikanten de bevestiging en de intrede in tweeën knippen. Dan heb je een dag, een halve dag om bij te komen van alle emoties. Want dit is wel heftig hoor. Om jullie allemaal zo te zien hier. Zoveel familie en vrienden. Zoveel mensen waar we mee verbonden zijn. Dat raakt. En inderdaad, die grote woorden die dan gesproken worden, dan heb je eigenlijk wel de neiging om weg te lopen. Die aanvechting had ik eigenlijk wel even, de eerste 10, 15 minuten. Om maar gewoon stiekem weg te sluipen en te doen alsof het een vergissing is. Maar God vergist zich niet. En dan gebruik ik ook maar grote woorden. En hij heeft me geroepen. En wat we gemeen hebben vanmorgen, Pieter en ik, is dat ik ook over een hele lastige tekst ga spreken. Eén waarvan je denkt, ja, is dat nou een tekst voor een intredepreek? Waarom zo'n moeilijk verhaal? Dacht je net dat het leuk werd? Je las het thema, vrij zijn. En dan gaat het erover dat een rijke man bijna niet in het koninkrijk van God kan komen. Dat is niet echt bemoedigend. Als ik dit vertel in Bangladesh, dan zullen daar heel weinig mensen heel lang bij stilstaan. Dat een rijke heel moeilijk het koninkrijk van God binnenkomt. Maar als ik het hier vertel, in ons schatrijke Nederland, en in een Nederlands gereformeerde kerk, waarvan het gemiddelde lid best welvarend is, En ik denk dat dat ook zomaar geldt voor de gemiddelde bezoeker hier. Waarom dan toch dit Bijbelgedeelte? Omdat het hier niet gaat over geld. Maar het gaat hier echt over vrij zijn. Dat is verrassend. Maar het is echt waar het over gaat. Ik wil je heel graag laten zien dat Jezus deze man niets afneemt, maar dat hij hem zijn vrijheid terug wil geven. Laten we eens kijken wat er gebeurt in Lucas 18. We zijn er een beetje middenin gevallen, maar de ontmoeting tussen die rijke man en Jezus, die staat tussen andere gedeelten in, die ook allemaal gaan over het koninkrijk van God. Over wanneer dat zou komen en hoe je er binnenkomt en wie er binnenkomt. Wat is dat eigenlijk, het koninkrijk van God? Nou, heel kort en bepaald onvolledig samengevat is dat leven met God. Nu al in dit gebroken leven. Leven dicht bij God. En straks leven op een totaal vernieuwde aarde. Waar het volmaakt is. Waar je leeft in volmaakte harmonie. Tussen God en mens. Tussen mensen onderling. Met de natuur, met de dieren, met alles wat God geschapen heeft. Volmaakte harmonie. Die niet door iets kwaads meer bedreigd wordt. Dat is iets van het koninkrijk van God. Wat denk je nou? Ees, kom op. Wat jij zegt, dat is droomland. Dat is leuk als Paul de Leeuw dat zingt. En dat is leuk om lekker mee te zingen in de kroeg met een paar wijntjes op. Met een traan in je oog, omdat je stiekem toch wilde dat dat droomland bestond. Nou, laat me je uit die droom helpen. Het koninkrijk van God is realiteit. Dat is gekomen, zegt Jezus. Het is dicht bij jullie. En het komt, dat wil zeggen, het gaat nog helemaal doorbreken. Het gaat alles veranderen. En het gaat wereldwijd worden. Nou, hou nu even, alsjeblieft, hou nu even met het oog op die rijke man in gedachten, dat het in de Joodse leer, en zeker in de kringen waar die man verkeerde, een voorwaarde was om de wet, de geboden van God, heel strikt na te leven. Want alleen zo kon je bij God komen. En omdat je dat lang niet altijd lukte, want ja, wie kan de geboden van God allemaal houden, bracht de priester offers voor je. En zo kon je toch bij God komen, in zijn koninkrijk. Nou, hou dat even vast, dan gaan we even een hoofdstuk terug. Want eerst in Lucas 17, dat hebben we nu niet gelezen, maar daar heeft Jezus het over het moment waarop het koninkrijk komt. En daarvan zegt hij, het ligt binnen jullie bereik. Het is dicht bij jullie gekomen. Je kunt niet berekenen wanneer het definitief doorbreekt. Dus wees waakzaam, zegt Jezus daar. En vervolgens zegt hij in hoofdstuk 18 dat je er niet binnen kunt komen als je denkt dat je zelf goed genoeg bent. Je komt alleen maar binnen als je vertrouwt op God. Nou, dan komen er nog ouders bij Jezus met kleine kinderen en die willen dat die kinderen gezegend worden. En daarvan zegt Jezus, kijk, zo moet je nou worden. Zo als zo'n kleinkind. Zo onbevangen. En zo ontvankelijk. En zo vol van geloof en vertrouwen. Zo moet je worden als je het koninkrijk van God binnen wil gaan. En dan komt die rijke man. Een hooggeplaatst man, leider van een synagoge of lid van het Sanhedrin, het rechtscollege in Israël in die tijd. Nou, wat hij ook precies deed, in elk geval een man met een hoge positie en met heel veel geld. Hij was zeer rijk, staat er. Hij heeft al die dingen ook gehoord, die Jezus zei. En hij heeft gezien wat er gebeurde. Hij heeft die kinderen gezien, hij heeft die gelijkenissen gehoord. En hij is er niet gerust op. Je hoort hem, ja, als je dit zo leest, dan hoor je hem bijna denken, ik leef de wet van God wel na, maar is het genoeg? En dus vraagt hij, is het genoeg, Jezus? Ik hou die geboden al van kleins af aan, maar is het nou echt genoeg? Ik wil heel graag het eeuwige leven ontvangen, maar moet ik dan nog meer doen dan wat ik al deed? Valt het je op dat hij vraagt of hij nog iets moet doen? Hij snapt niet nog niet in elk geval, hoe het naleven van Gods geboden zich verhoudt tot het ontvangen van het koninkrijk als een kind. Ik heb alles gedaan. Maar zeg het maar, als ik nog meer moet doen, dan doe ik het. Die last kan er ook nog wel bij. Zeg het maar, wat moet ik doen? Eén ding nog, zegt Jezus. Eén ding nog. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. En volg mij. Ah. De bliksem had hem niet harder kunnen treffen. Dit is een mokerslag voor die man. Moet ik echt al mijn geld weggeven? Jezus, dat meent u toch niet serieus? Waarom eigenlijk? Mag je geen geld hebben? En je mag best geld hebben van God. Dat is een opluchting, hè? Je mag best geld hebben van God. Kijk maar één hoofdstuk verderop. Daar gaat het over een andere rijke man, Zacchaeus. Zacchaeus is ook op zoek naar het koninkrijk van God. En de ontmoeting die Jezus met hem heeft, die zet zijn leven in één keer op zijn kop. En nog voordat Jezus ook maar heeft kunnen spreken over geld, zegt Zacchaeus al: ik heb een hoop dingen verkeerd gedaan. Ik heb een hoop mensen belazerd. Maar wat ik heb gedaan, ga ik allemaal vergoeden, viervoudig. En de helft van mijn bezit geef ik weg. Tegen hem zegt Jezus niet: je moet alles weggeven. En er zijn genoeg rijke volgelingen geweest van Jezus, mannen en vrouwen, tegen wie Jezus ook niet zegt dat ze alles moeten verkopen. Waarom niet? Omdat het probleem van deze man niet is dat hij rijk is en zijn geld niet op wil geven. Het diepste probleem van deze man, dat is dat hij de controle over zijn leven niet op wil geven. Hij wil zijn leven in handen houden. Kijk maar, want als Jezus hem dan die geboden noemt, hè, als hij vraagt van wat moet ik doen, dan noemt Jezus hem 5 geboden die allemaal te maken hebben met de omgang met mensen. En dan hoor je hem weer bijna opgelucht zuchten: oh ja, dat heb ik gedaan. Die kan ik afvinken. Dat komt goed. Jezus vindt het goed wat ik gedaan heb. Die 5 geboden heb ik gehouden. Controle. Ik heb het gedaan. Van kinds af aan zelf. Dat is triest. Deze jonge man, ergens rond de 30 misschien wel, die was al van kleins af aan bezig met de dingen van het koninkrijk, de dingen van de eeuwigheid. En dat is best bijzonder. En Jezus ziet dat ook. Hij ziet zijn worsteling en hij ziet zijn oprechte zoektocht naar God, naar het eeuwige leven. En Jezus kijkt hem liefdevol aan. Als je deze geschiedenis leest in het Bijbelboek Marcus, een andere evangelist, dan staat daar: Jezus kijkt hem aan en hij krijgt hem lief. Jezus houdt van die man. Jezus doorgrondt hem. Hij kijkt dwars door hem heen. Dat is wat Jezus doet. Jezus kijkt dwars door je heen. Je kunt voor hem niks verbergen. Jezus kijkt dwars door hem heen en hij ziet dat jongetje dat heel erg zijn best doet om het goed te doen voor zijn vader. Zelfs nu hij een man is geworden. Om bij God te horen en om de liefde van God te verdienen. Het jongetje dat iets presteert en zegt: kijk eens pap, goed hè, bent u trots op me, houdt u van me? Deze man zit vast aan zijn bezit, omdat het voor hem een middel is om controle uit te oefenen over zijn leven, waardoor hij vrij kan zijn. Tenminste, dat denkt hij. Want bezit kan je dat valse gevoel van vrijheid geven. Misschien herken je jezelf in deze man. Ben je een controlfreak? Is er iets waarvan je bevrijd zou moeten worden, zou willen worden? In die paar zinnen hier in de Bijbel komt een man naar je toe die wanhopig en met goede bedoelingen probeert om vrij te zijn. Hoe? Door controle uit te oefenen over zijn leven. En zelfs controle over het leven daarna. Want wat is zijn vraag? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij wil dat veiligstellen. Controle. Nou, dat is nou waar Jezus hem van wil bevrijden. Niet van zijn geld op zich. Maar van de afgod erachter. Afgod, zeg je? Ja, de Bijbel noemt dat afgoden. Alles waarvan jij en ik toestaan dat het de plaats van God inneemt, alles behalve God waarvan jij en ik denken dat het ons vrijheid geeft, dat zijn afgoden. En afgoden zijn iemand, dat zijn goden, daar moet je vanaf. Ons probleem is namelijk dat wij allemaal, en ik ga dan maar gelijk in die roeping staan, Pieter, ik ga het niet makkelijk maken vanmiddag. Ons probleem is dat wij allemaal de bijzonder hardnekkige neiging hebben om van alles en nog wat achterna te lopen, als het maar niet God is. Wij laten zo makkelijk toe dat dingen in ons leven de plaats innemen van God. Ook goede dingen. Goede dingen die door God gemaakt zijn. Die kunnen een afgod worden. Je man of je vrouw. Je gezondheid, je kinderen, geld, werk, seks, erkenning, bevestiging. Allemaal goede dingen. Maar zodra het de plaats van God inneemt, dan wordt het een afgod. Dan word je een slaaf van. En dan ben je niet meer vrij. Zonder God lopen wij allemaal met een gat in ons hart. Ze zeggen wel eens dat vrouwen een gat in de hand hebben. Dat is trouwens niet waar, want de meeste topbankiers zijn mannen. Maar het is veel erger. Het is veel erger. Zonder God lopen wij allemaal met een gat in ons hart. Nou, hoe vul je dat? Met God of met afgoden? Het trieste zit hem nou juist daarin dat je denkt dan vrij te zijn, maar je bent het niet. De Franse schrijver Renan zei, men is nooit meer slaaf dan wanneer men zich vrij waant zonder het te zijn. En God heeft ons nu juist gemaakt om vrij te zijn. Het is Gods ultieme bedoeling met ons dat we vrij zijn. Augustinus, een theoloog en filosoof uit de 4e eeuw, zei, ons hart is onrustig, tot het rust vindt in God. Jezus wil je zo graag bevrijden, van al de dingen die je in hun macht hebben. Hij wil je zo graag die rust en vrijheid geven, die hij alleen kan geven. Ook aan die man, en daarom zegt Jezus tegen hem, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Lees, geef de controle op over je leven. En laat mij het doen. Controle is een hardvochtige werkgever. Een slavendrijver die je nooit rust geeft. Die je nooit zekerheid geeft en die altijd meer van je vraagt. Ik spreek uit ervaring. Ik vroeg net, herkennen jullie jezelf al in die man? Maar dat is een hele veilige vraag voor een predikant. Vooral als hij erbij kan zeggen dat hij daar vroeger ook last van had. Ik herken mezelf in die rijke man vandaag, nu. En niet omdat ik geld heb, maar omdat ik zo moeilijk los kan laten. Ik herken mezelf in die man omdat ik nog regelmatig de neiging heb, maak er maar zeer regelmatig van, om de controle over mijn leven te houden. Omdat ik nog heel vaak bang ben en me zorgen maken over mijn gezondheid, over de dood. Want dat hoort ook bij controle willen uitoefenen. Zorgen en angst. Ik herken mezelf in die man omdat ik heel graag Jezus wil volgen. Echt heel graag. Maar ik vind het nog heel vaak heel moeilijk. Ik herken mezelf in die man omdat ik nog last heb van afgoden waarvan ik denk dat ze me gelukkig maken en dat ze me vrijheid geven. Maar al is het met vallen en opstaan. Eén ding heb ik ervaren bij Jezus. Sinds ik een begin heb gemaakt met loslaten en de controle over mijn leven aan Jezus geven, heb ik zoveel teruggekregen. Ik heb mijn vrijheid teruggekregen, die ik vroeger een aantal jaren lang in andere dingen gezocht heb. En er is zoveel rust voor in de plaats gekomen, zoveel liefde. En nog altijd wordt het beter en mooier. Jezus volgen is lang niet altijd makkelijk. Het is niet comfortabel. Het vraagt keuzes, radicale keuzes soms. Het vraagt overgave en afhankelijkheid. Weer ontvankelijk worden zoals een kind. Maar als je dat doet, is het zo mooi. Ik proef nu al iets van dat koninkrijk van God. En ik kan je zeggen, dat smaakt naar meer. Dat is zo'n geweldig vooruitzicht op wat nog gaat komen. En ook daarom vind ik dit gedeelte zo mooi. Want het gaat hier niet over christenen en niet-christenen. Dat is een tegenstelling die wij in de kerk heel vaak hanteren. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier over een mens, een man die zoekt naar God. Een man die God kent, maar nog lang niet goed genoeg. Een mens die nog moet leren los te laten. En dus gaat het over jou en mij. Want echt mensen, christen zijn, dat is niet dat je binnenkomt in het koninkrijk van God en dat dan ineens alles geweldig is in je leven. Misschien denken wij dat vaak als christenen, dat al die dingen die in de Bijbel staan, die hebben wij eigenlijk niet nodig. Die zijn meer voor mensen die God nog niet kennen. Nou, nee dus. Wie wij ook zijn, hoe we hier ook zitten, hoe ons leven er ook uitziet. Of we zoeken naar God en soms dicht bij hem zijn of denken en soms heel ver weg. Of dat we al heel lang christen zijn en soms ook ver bij hem vandaan en soms heel dichtbij. Wij hebben allemaal het evangelie van Jezus Christus nodig. Vrij zijn. Kan het echt? Het koninkrijk van God binnengaan. Kan dat echt? Als je niet wilt loslaten, als je zelf alles onder controle wilt blijven houden, dan heb je een probleem om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan is dit Bijbelgedeelte vanmiddag nou niet echt bemoedigend. Het is eerder confronterend. En de mensen die bij dat gesprek stonden, hebben het ook zo ervaren. Heer, als hij al niet binnenkomt, een van onze godsdienstige leiders, als hij al niet binnenkomt, in vredesnaam, in godsnaam, hoe komen wij dan binnen? Maar als je probleem is dat je het wel wilt, maar niet kunt, dan ben je bij Jezus aan het goede adres. Want daarom zegt hij ook, bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar Jezus kan je pas bevrijden als je inziet A, dat je gevangen bent, en B, dat je jezelf niet kunt bevrijden. Hoe weet ik nou dat Jezus betrouwbaar is? Er zijn zoveel dingen, er is zoveel religie. Er zijn zoveel mensen die beweren dat ze me vrij kunnen maken. Hoe weet ik nou dat Jezus mij echt vrij kan maken? Omdat hij het voorgedaan heeft. Omdat Jezus bereid was uit liefde voor jou en mij los te laten. Alles wat hij had aan rijkdom bij zijn Vader in de hemel, en dat was echt heel veel. Dat liet hij los voor jou en mij. En hij werd mens. Hij gaf de controle over zijn leven vrijwillig op. Om voor jou en mij de weg naar God vrij te kunnen maken. Om ons onze zelfverspeelde vrijheid weer terug te geven. En omdat hij zijn leven gaf, weet je dat dit niet een verhaaltje is van een zelfbenoemde goeroe. Daarom is Jezus Gods ultieme garantie dat het kan. En dat het leven bij God, het koninkrijk van God, niet onbereikbaar is. Het is geen droomland. Het is echt. Jezus Christus heeft ons bevrijd, zodat wij in vrijheid zouden leven. Hij heeft ons geroepen om vrij te zijn. Jezus, wat een heerlijke naam. Nou, zo heeft God mij geroepen. Niet alleen om vrij te zijn, maar ook nog eens om hem te dienen in dit prachtige ambt. En de kern van de boodschap die ik namens God nog heel lang en aan heel veel mensen in Maassluis en daarbuiten hoop te brengen, is mooi verwoord in het lied dat we gaan zingen. Geef jezelf aan Jezus die jou geneest. Laat hem je omarmen en ontvang zijn geest. Als je hem vertrouwt, dan word je door hem bevrijd. En dan zul je met hem leven tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Grote God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor alles wat u geeft. Dank u wel voor de vrijheid die u ons aanbiedt in Jezus Christus. Totale vrijheid, een totaal nieuw leven. Weer verbonden zijn met u en met elkaar. En inderdaad, dat zijn duizelingwekkend grote woorden. Maar ze zijn van u. En daarom durven wij ze door te geven. Als het van ons zou zijn, dan was het een verhaaltje. Maar het zijn woorden van u. Dank u voor deze geweldige dag. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft als gemeente, als familie, als vrienden. Dat we samen deze feestdag beleven en kunnen vieren dat u goed bent. Dat u trouw bent. En dat u nooit opgeeft wat u eenmaal begonnen bent. Heer, dank u wel voor zoveel goedheid en liefde. We bidden u dat als we vanmiddag naar huis gaan... En als morgen een nieuwe dag begint, dat die vrijheid dan ook realiteit is. Dat het niet wegzakt, maar dat we leven als bevrijde mensen. En dat mogen we elke keer weer tegen onszelf en tegen elkaar zeggen. Heer, neem onze dank aan voor deze geweldige dag. Neem onze dank aan voor alles wat u doet, voor alles wie u bent. En voor alles wat u nog zult doen, voor de belofte van het Koninkrijk van God... Dat straks definitief zal doorbreken. Voor die geweldige plek die u beloofd heeft. De tijd die nooit meer ophoudt. Waarin alles volmaakt zal zijn zoals u het bedoeld hebt. We kijken daarnaar uit. En we bedanken u ervoor. Heer, wil zo ons gebed horen. In de naam van Jezus Christus die ons vrijheid gaf. Amen. We gaan collecteren voor Stichting 3xM. Zometeen krijgt u daar wat van te zien op de beamer. En er staat ook een stukje over in de liturgie. Ik kan alleen maar zeggen, omdat ik er zelf ook voor gewerkt heb, dat het een fantastische groep mensen is die een heel mooi werk doen. En ik beveel deze collecte van harte bij u aan.
Aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik beken. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefdevol. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Maar het is er dat ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Op elk moment van mijn leven. Mijn dag en mijn nacht, wil ik u horen lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. Vader, u bent goed. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Maar in deze dag is ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Jezus, u bent God, u bent sterker dan de dag. Maar in deze dag wil ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Maar in deze dag wil ik mijzelf aan u.
Ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Van deze dag zing ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u.
de zegen. Ik geef jullie de zegen van onze God mee. En daarna zingen we lied 58 uit opwekking Vrede zij u. En dan zingen we die zegen elkaar nog toe. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus die je vrijheid geeft. En de innige verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jou. Amen.
Ik wil u in ieder geval op dit moment al namens Is en Ingrid, maar ook zeker namens Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis, al bedanken dat u gebruik hebt gemaakt van onze gastvrijheid. En we hopen ook dat u daar nog verder gebruik van zult maken. Zo direct is er alle gelegenheid om te feliciteren en om samen koffie te drinken en na te praten. Maar we zijn ook heel blij dat u bent gekomen en een aantal van... U willen we graag ook uitnodigen om nog een woordje te spreken. We hebben een half uur ingeruimd voor de sprekers en we hebben er 6, maar het is niet 6 keer een half uur. Maar we hebben dat half uur verdeeld over de 6 mensen. De volgorde is iets anders dan op uw blaadje staat. En het zijn ook iets meer mensen geworden. Dus ik zal even de mensen aankondigen en verder zal ik mijn mond houden. Als eerste zal Joke Versteeg namens de Nederlandse Gereformeerde Kerk Maassluis wat gaan zeggen.
Lieve Is, broer, dominee, eindelijk is het zover. Je hebt hier heel erg naartoe geleefd en wij als kerkenraad ook. En ik vind het een eer dat ik je op deze feestelijke dag als eerste mag toespreken. Hartelijk welkom, Yves. Nou, eindelijk als onze eigen predikant. We willen je als gemeente en als kerkenraad God zegen wensen. Voor je werk en ook voor je gezin. Voor Ingrid. Voor Nikki, voor Sam, voor Alisa. We hebben je al anderhalf jaar leren kennen als kerkelijk werker. En we hebben je eerst van dichtbij mogen meemaken. En toen het van beide kanten klikte, ze konden we je ook nog beroepen. Ik heet je welkom namens de kerkenraad. En ieder lid heeft me doorgegeven wat men bijzonder aan jou vond. De opmerkingen leken heel erg veel op elkaar. Allemaal lovende woorden. En nu heb je al eerder gezegd dat je eigenlijk niet wilt dat jij vandaag in het middelpunt staat. Maar je wilt graag dat God in het middelpunt staat. Door nou wat dingen over jou te zeggen, gaat het direct ook over onze God. Die jou geleid heeft tot op deze dag. En zonder hem zou je hier niet gestaan hebben en niet hier zitten. Jij en Pieter kunnen goed samenwerken. En ook als persoon vullen jullie elkaar goed aan. Laatst vroeg iemand aan mij, wat is nou kenmerkend voor een goed huwelijk? En ik wist daar, ondanks mijn ervaring van meer dan 36 jaar, niet direct een antwoord op. Ik bleef erover nadenken. En kwam hierop uit. Naar mijn idee is het opvallend bij een goed huwelijk, en dat geldt denk ik ook voor elke relatie, ook een werkrelatie en ook in een kerk, dat je het beste in elkaar naar boven haalt. Elkaar stimuleert om de gaven die God je heeft gegeven te gebruiken. Dat je genieten kan van wat God doet in het leven van de ander en in het leven van jezelf. Dan is 1 plus 1 geen 2, maar veel meer. En dat geldt ook zo voor jou en Pieter. En dat wensen we jullie ook voor de toekomst. Want dan is 40+60% veel meer dan 100%. En dat is voor ons als gemeente mooi meegenomen. Is, je bent net als Pieter enorm enthousiast over Jezus en over wat er in de Bijbel staat. Dat straal je uit. Daar leef je voor. En dat weet je door middel van je preken door te geven en daardoor motiveer je ons. In een artikel in onze plaatselijke krant De Schakel vertel je min of meer je levensverhaal. Je durft te dromen en je durft stappen te zetten die die dromen dichterbij halen. Vandaag heb je, zoals je zelf zegt, je bestemming bereikt. We hopen niet dat je nou achterover gaat leunen, maar dat zijn we ook niet zo van je gewend. Je bent wel een dromer, maar een met een doordachte, doelgerichte visie. Uit dat krantenartikel sprak ook je openheid. Je bent eerlijk en het is duidelijk waar je voor staat. Je laat je daar ook niet zo snel van afbrengen. Je bent duidelijk en respectvol naar anderen en komt voor je eigen overtuiging uit. Je kunt goed luisteren, maar je kan de dingen ook duidelijk zeggen. Oftewel, je bent goed in communicatie. Je spreekt gewone taal en je bent begrijpelijk voor iedereen. Je hebt gepreekt over vrijheid. Dat Jezus alleen ons die vrijheid kan geven. In onze dromen zijn we ook vrij. En als we stappen zetten, de ene keer kleine, de andere keer grote, dan kan die droom dichterbij komen, werkelijkheid worden. Ook die droom dat steeds meer mensen hier in ons sluis en daarbuiten mogen ervaren dat het echt waar is dat alleen Jezus echte vrijheid kan geven. Je houdt net als je zoon erg van voetbal, vindt ook de tijd om pupillen te trainen. Je kunt die ervaring in het omgaan en coachen van een team ook inzetten in onze gemeente. Je kunt mensen aansporen, bemoedigen. Bemoedigen om niet bang te zijn, maar dingen te proberen. Je bent rustig en toegankelijk en het maakt het prettig om met je samen te werken. We vinden het ook fijn om je in ons team te hebben. En we zijn blij en dankbaar dat we een uitstekende sfeer hebben daar en een goede saamhorigheid is. Want dan alleen zijn we in staat om ons doel te bereiken. Je hebt gevoel voor humor en kan relativeren. Ik ben bijna klaar met alle mooie woorden over. Dat kun je af en toe hard nodig hebben om vol te houden. Want soms lopen we, ook als kerkraad, tegen de weerbarstige werkelijkheid aan. Vandaag is het feest, dus daar hebben we het dan niet al te veel over. En ik wil graag een feest houden. Maar in de toekomst zal alles vast niet altijd voor de wind gaan. En ook in een kerk zitten allemaal heel gewone mensen, net als daarbuiten. Ik heb een heel dun boekje gekocht. Geen studieboek even. Maar een boekje van Rickert Zuiderveld met zogenaamde one-liners. En dat zijn dan korte uitspraken waar je om kunt glimlachen en waar je soms wat langer over na moet denken. Ik citeer er één. En die sluit ook wel aan waarover we gezongen hebben en die van pas kan komen als het is tegenzit. Tegen de stroom inroeien is de enige manier om bij de bron te komen. Is dit is wat we je wensen, dat we met elkaar, soms met de stroom mee, maar veel vaker tegen de stroom in, steeds dichter bij de bron van ons leven komen. Ik geef Pieter een ander deeltje uit dezelfde serie, want dan kunnen jullie ze af en toe naar elkaar mailen of doorgeven. En bij een feest als vandaag passen ook bloemen en die zal ik aan Laura en Ingrid geven, want ook voor Pieter en Laura is het vandaag feest.
Namens de kerkraad van de samenwerkingsgemeente Alexanderpolder zal nu Martin van Tienhoven het woord doen.
Ja, ik dacht, zal ik de metafoor nog even doortrekken. Maar ach, hoe komt het dat een kind uit het ene gezin weg wil om naar een ander gezin te gaan? Dus dan moeten jullie nog maar eens even kijken hoe we dat gaan oplossen. Dus die metafoorwerking verloop er maar even niet uit. Beste is, en dat hoort dan officiële, wel eerwaarde broeder Maaswinkel. Martin, zou jij bij de intrede van IJs een korte toespraak na afloop van de kerkdienst willen houden, namens de SGA? Dit als voorzitter en ook als goede bekende van IJs. Nou, deze vraag die kreeg ik van Pieter Kleingeld. En ik hoefde daar niet lang over na te denken. Ik vind het heel fijn dat ik dat hier vanmiddag mag doen. Er stond ook bij, denk aan zo'n 5 minuten. Nou, dat klopt wel, wat je net zei. 6 keer 5, dat is inderdaad dat half uur. Nou, dat is wat moeilijker, maar ik ga het gewoon proberen. Dat is altijd lastig, want we hebben de afgelopen jaren heel wat met elkaar meegemaakt. Zolang we een samenwerkingsgemeente zijn, en ook de aanloopjaren daarnaartoe, kennen wij elkaar. Gedurende die jaren kwamen we elkaar dan ook overal tegen en bleken de interesses van jou en van mij vaak op eenzelfde punt uit te komen. Van het project Wat betekent Pasen voor u, de kerkenraad, conferenties van Willow Creek, gebedskring, Ready to Marry conferentie, de ICF en zo kunnen we nog even doorgaan. Een gemeente zoals in de Alexanderpolder kan vaak een hele dominante plaats innemen in het leven van mensen. En in alles is merkbaar en voelbaar dat dat meer is dan fijn bezig zijn met elkaar. En dat was ook bij jou zo. Niet alleen om fijn bezig te zijn. Hoe werkt nou zoiets? Praten met 2 petten op. Nou, het is een mix geworden. Laat ik eerst eens even die officiële pet pakken. En dan een korte terugblik in april 2005. Het lijkt heel lang. Aan de andere kant, hoe snel is de tijd gegaan? Bracht een commissie van de SGA een advies uit. Je had een verzoek gedaan aan ons. Dat was het verzoek van broeder in Maaswinkel. Ja, zo stond dat daar. Zijn verzoek was een traject te kunnen volgen dat zou leiden tot het predikantschap in de NGK. Nou, de slotconclusie van die commissie was dat broeder Maaswinkel zowel de vereiste gaven als bijzondere gaven bezit. Ze maakten hem geschikt om in het ambt van predikant op pastorale wijze te kunnen functioneren. Volgens mij is er net ook al een aantal aspecten daarvan aangegeven. Het schijnt inderdaad te kloppen. Nou, zij adviseerden ook positief. Nou, wat volgde was de weg naar de regio en een heel traject waarin jij ook aangaf. Sterk die roeping en dat verlangen te hebben, wat hier vanmiddag naar voren is gekomen, om predikant te worden. En na alles afgewogen te hebben, wilde je dat doen langs de weg van een artikel in de AKS van het NGK. Wat een afkorting eigenlijk, denk ik nu. Maar goed. In je motivatie zei je toen dat het denken aan en het verlangen van het predikantschap heel ver teruggaat. Jij schreef toen, ik schijn het zelfs al tegen mijn vader gezegd te hebben toen ik 1 jaar of 8 was. Mijn leven is alleen heel anders verlopen en het is alleen maar Gods genade geweest dat hij mij niet vaarwel heeft gezegd. En zo ben ik bij het geloof gebleven. En dat is voor 100% het werk van God. En jij bent toen het traject gestart dat heeft geleid tot preconsent voor 2 jaar en afspraken die nodig waren om te gaan studeren. En in dat traject, daar kwam een einde aan in juni 2009. En dat moment, dat weet ik ook nog precies. Ik denk nog met verbazing terug aan de donderdag op de New Wine zomerconferentie. Ik was daar de hele week en ik had iets nog helemaal niet gezien. En ik kwam hem daar op een donderdag tegen. Nou, wat is dat voor een dag? Nou, terwijl ik dacht, wat kom jij hier nu doen, viel het kwartje. Donderdag is namelijk voorgangersdag. Nou, je liep er geweldig opgelucht bij, want je had net de laatste delen van jouw studie afgesloten. En je was daar geweldig blij mee dat aan zo'n periode een einde kon komen. Naast de theorie heb je een heel mooi cv en prachtige getuigenissen van de gemeentes waar je werkte, de SGA en de Christelijk Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid. En zo zijn er nog allerlei gemeentes langsgekomen de afgelopen tijd. Allerlei gemeentes waar je een groot aantal verschillende activiteiten hielp opzetten, leiden en uitvoeren zijn uiterst enthousiast. Overal was er bevestiging van jouw keus. Nou, ook de SGA, die ondersteunde je dan ook van harte en heeft je ondersteund waar dat nodig was. We hebben ervoor gebeden en we hebben ervoor gedankt. En we danken onze God en Vader dat hij jou is zover heeft geleid. We danken hem voor het feit dat er voor onze kerken iemand klaar staat hem te dienen en de gemeente te leiden. En ik heb het eens eerder gezegd, je bent de eerste die uit de SGA dit beroep gaat uitvoeren. Wat ik persoonlijk ook als heel bijzonder heb ervaren is het feit dat ik zelf in 2005, dat ik dat heb mogen doen als voorzitter toen van de kerkenraad en dat ik de afgelopen maanden op diverse momenten getuige ben geweest van de afloop. En dat ik namens de SGO ook de laatste brief heb mogen schrijven met de aanbevelingen van de kerkenraad en dat ik nu hier weer mag staan. Dat is heel bijzonder voor mijzelf. Nou, na het laatste gesprek 2 weken geleden hier in Maassluis zei ik het tegen Is. Het is een emotioneel moment. Jij ondertekende toen de 3 formulieren van eenigheid en de akte van de regio om als dominee, voorganger, herder en leraar en sinds vanmiddag ook als profeet hier aan te gaan treden. En in plaats van fondsenwerving, drank en sigaretten en andere tijdelijke geneugtes uit het mensenleven verkopen, mag jij nu het brood des levens uitdelen. Wat kan er veel gebeuren in een mensenleven? Wat was en is jouw verlangen? En hoe is jouw weg daar naartoe gegaan en op wat voor een bijzondere manier heeft God dat mogelijk gemaakt? En ik denk, en daarmee wil ik afsluiten, aan de preek die dominee van de Brink hield toen hij afscheid nam van onze gemeente. En hij formuleerde de kerntaak van zichzelf. En hij sprak uit, en dat is denk ik wat elke voorganger, en ik denk ook jij hem wil nazeggen. En dat is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 1. Daar staat, ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met mijn slepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Ik denk iets dat jij aan het begin van je officiële werk hier, dat mag nazeggen. Je mag Gods woord brengen, niet met meeslepende woorden van jezelf, maar met geest en met kracht. De genade die je zelf ervaren hebt, mag je uitdragen aan de mensen om jou heen. En wil ik jou, Ingrid, en ook Nicky en Sam en Elisa, die zullen ook wel merken dat er veel veranderd is de afgelopen tijd. En er zal ook nog veel veranderen. Een man en een vader die er toch een ander dagritme op nahoudt dan de meeste mannen. 'S Morgens vaak thuis, 's avonds meestal weg. Werken op zondag, het zal niet altijd meevallen. Namens de SGA en ook namens mijzelf wens ik jou iets, Ingrid, Nicky, Sam en Elisa, God zegen toe in deze bediening. Ja, het is een iets dikker boekje geworden. Het is toch een studieboek geworden. Het is de Bijbel.
Moest je nou je toespraak verlengen of inkrimpen? Oké. Ik zat op 4 minuten. Ik heb nog wat opgestoken uit je toespraak, maar dat zal ik in ieder geval een ander keertje influisteren. Dat vond ik wel erg leuk. We willen graag kerk zijn in Maassluis. En we zijn dan ook blij dat onze burgemeester Koos Karsen aanwezig is. En dat hij ook een woordje wil spreken zoals dat in de mail stond. Dus ik wil u uitnodigen hier op het podium.
Ja, dominee, hartelijk welkom in de eerste stad aan de Waterweg. U komt aan de laatste, geloof ik. Dit is de eerste. Dat moet misschien even wennen, maar dat gaat denk ik snel. U bent al even hier, begrijp ik. Het is denk ik goed als de gemeentelijke overheid ook belangstelling heeft als er op het kerkelijk erf wat gebeurt. En daarom zijn mijn vrouw en ik graag in uw midden om met deze heugelijke middag bij te wonen. U komt in een levendige stad, dat zult u al weten inmiddels na de tijd dat u hier bent. Er gebeurt hier veel, stad in beweging. En u komt in een bewegelijke kerk. Ik ken uw gemeenschap vrij goed, actieve gemeente. Het is denk ik een lust om hier te gaan werken, dat kan ik me voorstellen. Hartelijk welkom ook aan uw gezin, uw vrouw, uw kinderen. U woont hier nog niet, geloof ik, maar ik zou zeggen, ik doe een oproep om dat maar te gaan doen. Er zijn huizen genoeg hier en dat is helemaal geen probleem. Als je Maaswinkel heet en je komt in Maassluis, als je een beetje weet, ik hoop dat Maaswinkel hoek in de Maas betekent, dat ik dat ooit eens goed gelezen heb. Nou, in deze hoek aan de Maas, de nieuwe Maas, zal het zeker lukken. Zeer hartelijk welkom. Ik heb een klein cadeautje voor u, een mooi waterglas en een kannetje waarin de symbolen van onze stad staan. Welkom.
De mensen die u niet nu ziet lopen, die gaan uw koffie klaarzetten. Dus dat is goed, hè? En dat betekent ook dat we echt richting het einde van deze samenkomst gaan. Ik wil nu het woord geven aan dominee Erjan van der Linden. Hij zal spreken namens de Nederlandse gereformeerde kerken in de regio Rijnmond. En nou, kom maar naar voren.
Ja, gaat de tijd alleen? Ik wilde net zeggen van, volgens mij blijven jullie wat in de regio wonen, maar nadat de burgemeester gesproken heeft, ja, durf ik dat haast niet te zeggen. In ieder geval, ik spreek je namens de regio van de Nederlands gereformeerde kerken in Nederland. Dat is toch wel een beetje bijzonder, want eigenlijk zou Fred hier zijn. Hij gaf een mailtje naar jou toe en CC naar mij van, jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik hoop hem wat te vervangen. Hij is ziek, heeft de griep. En hij zei in dat mailtje, vond ik toch heel mooi. Mijn zegen heb je. Eigenlijk een gekke zegswijze, zegt hij. Want, ja, wat is dat nou? De zegen van de Heer heb je. Het heeft iets van, ja, we gunnen dat en we geloven erin en we staan erachter. Zeker ook als regio. Ja, we hebben als regio jou begeleid, Is. Je bent van onze eigen kweek, om het maar zo te zeggen. 2 jaar lang zijn we bezig geweest om je te begeleiden en wat nog nodig is aan te vullen. En wat best bijzonder is, is dat je ook in deze regio gaat dienen. Nou, we genieten van onze eigen vruchten, kun je zeggen. Ik kom van de boerderij. Het was heerlijk als je tijd van die appelboom had en af en toe nam je eens een vrucht van die boom. Nou, dat is ook het beeld een beetje van ja, de regio. We genieten van wat God in jou aan vrucht heeft laten groeien. En daar mogen we met elkaar van genieten. We gunnen het elkaar ook heel erg. Laat ik het zo zeggen met het gebed van de Heer Jezus. Dat hij zegt, bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Er is heel veel te oogsten, zegt de Heer Jezus. De velden zijn wit om te oogsten. Ja, wat moet je met zo'n beeld? Hè? Ik kom nog eens van de boerderij. Als je dan die korenvelden hebt en de zon schijnt erop, dan is dat heel wit. Nou, dat is het beeld. Veel koren om te oogsten, veel brood om van te bakken of krentenbollen of allerlei lekkers. Het Koninkrijk van God, ja, dat is geweldig lekker, dat geloven we. En er zijn mensen die gered mogen worden, toegebracht aan die mensengroep die weten, onze toekomst ligt in handen van God. Nou, dat mag je gaan doen. Ik herinner me nog de eerste ontmoeting met jou, Is. Laat ik even ook wat teruggaan in de tijd. Dat is niet zo lang geleden als Martin. Die heeft je natuurlijk van jongs af meegemaakt. De eerste ontmoeting was in het KC op 20 november 2004. Ja, herinner je hem nog? We zaten daar in die banken enzovoort. Henny van Kampen was daar ook nog bij. In die kring hebben we gesproken over, nou, zal ik nou naar Rotterdam gaan? Mijn vrouw en kinderen enzovoort waren erbij. En wat mij raakte in jou was, nou ja, wat daar op de muur staat, passie voor Jezus. Je had daarvoor een meeting gehad in de gebedsgroep en was een soort beeld geweest, een visioen van allemaal lichtjes in een donkere stad. En dat wij lichtjes mogen zijn in deze wereld. Nou dat, je bracht dat ook met een traan in je oog, van ja, dat zou ik willen zijn. Nou, je mag dat nu gaan doen onder de rook van Rotterdam. Ik zou zeggen van, stook dat vuurtje maar goed op hier. En laat het licht van het evangelie mogen branden. Hoeveel heb ik nog, Pieter? Geen klok, oké. Nou, ik zal het niet langer maken. Ik wil nog even over het Hebreeuws hebben, Is. Want ik heb jou een jaar Hebreeuws gegeven. De liefde van mijn hart, ik heb het overgedragen samen met Dick. Je bent er ook. En we hebben het alfabet geleerd, hè. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, enzovoort. U denkt dat ik het niet weet. Ik ga niet showen. Wat mij toen opviel, dat vond ik ook wel leuk om te noemen, is je gaat heel gemakkelijk van de details naar de grote lijn. Als het over Israël ging, dan kwam al gelijk jou een heel visioen voor ogen. Geregeld hebben we daarover doorgesproken, heel mooi. Maar dan ook af en toe weer lekker terug naar de details. Nou, dat is ook het werk van de predikant. Grote lijn en geregeld ook de details. Nog iets, je bent nadrukkelijk aanwezig waar je bent. Zeker ook in je slaap. He, Willow Creek 2006, ik sliep bij jou op de kamer en we hebben kussens gebruikt enzovoort. Nou, het is allemaal goed gegaan, het was een fantastische conferentie, ook goede gesprekken met elkaar. Ingrid, een bijzondere dag ook voor jou. Je staat achter Is. Is heeft dus tegen mij gezegd, ik heb een vrouw uit duizenden. Dit werk kun je niet alleen doen. Als het moet, Paulus enzovoort. Maar het is heerlijk als je dat met elkaar mag doen. En ja, je mag betrokken zijn bij de bediening. Je hebt een gezamenlijke zoektocht achter de rug gehad. Dat krijgt nou een bepaalde bekroning. Heel fijn. We zijn blij met jullie als stel. En ook de kinderen betrekken we daarbij. En we wensen jullie heel veel zegen in dit werk, waar het ook is. Want het is 40%, er zit nog een stukje over, hoe, waar enzovoort. Nou, dat is nog een verrassing. We wensen je daar ook van harte samen Gods zegen bij toe. Gemeente Maassluis, ja, opvulling van de 40% vacature. Ja, jullie hebben nu 2 predikanten. Ik vind het wel een gaaf iets dat je ook als predikant een team hebt. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Predikant zijn is een vrij solistische bezigheid. Ik spreek uit ervaring. En dan is het heerlijk als je met elkaar dat mag doen. Dat je niet hoeft te prikken van welke avond ben je vrij, maar je begint gewoon 's morgens vroeg met een werkbespreking of met een overleg met elkaar. Nou, fijn. Ook Pieter, Laura, gefeliciteerd dat dit zich zo ontwikkelt. Nou, samen willen we jullie aan God opdragen en verwachten we veel van hem. Ik moest een tekst bedenken en ik zat te twijfelen tussen de tekst die ik noemde en die andere tekst die ik nou wil noemen. En dat is dat de vreugde van de Heer onze kracht is. Nou, dat mag zijn voor jullie, voor ons allemaal.
Is, je mag bijna. Als ik van het podium af ga, dan komt Koert. Waar ben jij, Koert? Oké. Koert gaat nog kort iets zeggen. En als Koert van het podium af gaat, dan mag jij de slotwoorden uitspreken. En dan gaan jullie ergens staan. En dan mag u Is en Ingrid en ieder die bij hen hoort feliciteren en aan de koffie gaan. Dus Koert, daarna Is en daarna wij allemaal.
Dominee Is, kunt u even op het podium komen? Zo, deze, ja, deze moet. Dominee Is, ik was een cadeau aanbieden van de gemeente. En daarom wil ik eigenlijk dat je zin er ook even bij komt. Jammer, hè? Gelukkig ben ik als laatste, dus heeft iedereen alles al gezegd, dus kan ik het lekker kort houden. De belangrijkste persoon van vandaag, dat ben jij niet. En omdat je ons altijd vertelt dat dat Jezus is, daarom zijn wij als gemeente juist zo blij dat je bij ons komt. En we lazen het allemaal in de krant, je hebt je bestemming bereikt en wij als gemeente zijn blij dat wij die bestemming zijn. Dus dat is mooi. Daarom hebben wij dus een cadeau. Dat is een fietsmand. Jullie kunnen er nog niet in kijken. En de rest van de familie gaat het leeghalen. Want er zitten allerlei hele leuke dingetjes over Maassluis in. Lekker hebben dingetjes en lekker eetdingetjes en kijkdingetjes en leesdingetjes. Maar eigenlijk is die mand te klein voor het cadeau. Want het cadeau van de gemeente, dat zijn al die handen die straks geschud worden. En al die mensen die langskomen bij jullie en die zeggen, oh leuk, gefeliciteerd, hartstikke goed. Dus al die felicitaties passen niet in de mand, maar dat is eigenlijk het cadeau. En dus de mand is alleen de herinnering aan wat er straks hier verder nog gebeurt en wat er vandaag hier gebeurd is. En ja, dat is wat groter dan de mand. Nou, dan nog een laatste wens, dat doe ik niet. Ik zeg namens de gemeente, welkom.
Heb je de trek in koffie? Zet het uit je hoofd. Dat gaat echt nog even duren. Bedankt voor alle mooie, warme woorden. Joke, Martin, Erjan, Koert, burgemeester Karsen. Voordat ik verder ga, wil ik eerst de mensen bedanken die deze diensten hebben voorbereid en uitgevoerd. De Maranatenkerk wil ik bedanken voor hun gastvrijheid En verder noem ik alleen de namen van Erwin en Eline van der Schee, omdat zij de kar trokken. Maar met hen zijn er heel veel mensen bezig geweest, en nog, en vanavond nog, om dit tot een feest te maken. En ik wil heel graag een applaus voor die mensen. Er waren een aantal redenen voor mij om predikant te willen worden. Ten eerste willen we jullie allemaal graag uitnodigen voor een feest, maar ons huis is gewoon te klein. Ten tweede, om zo rond je 40ste het roer compleet om te gooien en predikant te worden, is denk ik de beste bescherming tegen een midlifecrisis. Het is wel een risicoberoep voor burn-out, maar die heb ik 9 jaar geleden al gehad en je schijnt je bot ook nooit op dezelfde plek te breken, dus geen zorgen daarover. Ten derde, en nu serieus, ik kan me niks mooiers voorstellen. En nu het zover is, overtreft het al mijn verwachtingen. Graag bedank ik jullie allemaal en waar ik zeg, of soms ik zeg, daar bedoel ik uiteraard ook Ingrid, Nicky, Sam, Alisa. Voor het studie- en vormingstraject bedank ik dominee Manny en dominee Compagnie voor hun preken die mij mede gevormd hebben. En verder alle docenten en medestudenten, Dick, voor alle colleges die we samen volgden en de mooie gesprekken in de auto. De studenten en de docenten van de Evangelisch Theologische Academie voor de gezelligheid, de eenheid en het lachen. De docenten en studenten van het seminarie. Het is een bijzondere plek voor me geworden, die koude, oude bibliotheek daar in Amersfoort. Ik dank Harry Bruins voor de basislessen Grieks en voor zijn voortreffelijke en originele exegese en ik hoop dat hij daar nog veel meer mee gaat doen. Ejan van der Linden voor de basislessen Hebreeuws. Je toewijding aan en je liefde voor de Heer zijn aanstekelijk. En ik bedank je dat je met me opgetrokken bent. Dominee Kees Kleingeld uit Zeewolde voor de privécolleges die hij me gaf deze zomer. Zoveel parate en veelzijdige kennis in één mens aanwezig, onvoorstelbaar. De predikanten die mij enkele jaren begeleid hebben. Fred Blokhuis, Ben Eikelboom, Erik Moïsi. Hun steun en wijsheid en vriendschap was meer dan nodig. En nee, ik ben de vierde niet vergeten. Mijn wijze, oudere broeder, dominee Pieter van Kampen, van wie wij in december afscheid moesten nemen. Ik ben hem dankbaar voor zijn vaderlijke wijze adviezen. En ik ben erg blij dat hij alles op alles heeft gezet om eind oktober nog bij mijn toelatingsonderzoek te zijn. Zijn warme woorden en originele cadeaus zijn me dierbaar. Net als de herinnering aan deze bijzondere man van God. Ik dank de mensen van de samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, de SGA, voor hun ondersteuning in alle opzichten. De steun voor dit traject, inderdaad, zo noem ik het ook, vanaf dag 1. En zelfs daarvoor al, alle aanmoedigingen en bemoedigingen. Voor de studiefinanciering, en ook in dat kader noem ik de Landelijke Commissie Steun Studenten van onze kerken. Ik dank de twee vriendenstellen uit de SGA die mij op studiereis naar Amerika stuurden. Dat was waar Erjan niet kon slapen van mijn snurken. Ik dank de vrienden die het mogelijk maakten en die meegingen. Het was onvergetelijk. Ik dank de mensen uit de gemeente en uit andere gemeenten die mij spontaan boeken cadeau deden. Soms zelfs hele delen van bibliotheken. Uit de periode van werk voor de studie noem ik graag de mensen van Stichting 3xM. Bedankt dat jullie me de kans gaven om toen ik 10 jaar geleden vastliep te ontdekken wat ik dan wel moest gaan doen. Wat wel mijn bestemming was. Ik dank de mensen van de NEBO-gemeente uit Rotterdam-Zuid waar ik 3 jaar kerkelijk werker was. Dat jullie hier vandaag met zoveel zijn, dat bewijst dat de liefde wederzijds was en is. Bedankt voor de prachtige tijd. Ik bedank de Chinese gemeente in Rotterdam, waar ik mij mee verbonden weet, voor jullie gastvrijheid en hartelijkheid. En voor je aanwezigheid hier vanmiddag. En natuurlijk de kerk van Maassluis, de Nederlands Gereformeerde Kerk, waar ik al enige tijd werk. Ik voel me hier zo thuis, vanaf de eerste dag. Jullie hebben me echt een heel warm welkom gegeven. En ik hoop dat we nog heel lang aan elkaar verbonden blijven. Er liggen zoveel uitdagingen hier in Maassluis. En daar wil ik samen met jullie aan werken. En ook samen met de andere kerken in Maassluis. En wat mooi dat dat hier ook gebeurt. Dat we hier als kerken in Maassluis zo intensief samenwerken. En samen met de kerkenraad ook. Een hele bijzondere groep mannen en vrouwen. Ik moest denken aan, daar heb je het weer, voetbal. Aan dat legendarische moment toen Oranje kampioen werd in 1988... Al die voetballers op die bank en dan die stem van Theo Rijtsma. Dit is een goed stel hoor. Weet je het nog? Nou, dit is echt een prima stel. Ik hou van jullie en ik zie ernaar uit wat we allemaal samen nog mogen gaan doen. Pieter Kleingeld, mijn collega, predikant, ja, nu mag ik het inderdaad zeggen. Jou noem ik apart, omdat ik het meeste met jou samenwerk en omdat je niet alleen collega bent, maar we zijn ook vrienden geworden. En dat is heel bijzonder. Ik geniet van de bewogenheid en het verlangen van jou en Laura om de Heer te dienen. Ik leer veel van je. Ik bedank je voor je steun, vooral toen ik even op doodspoor zat met de studie. En je hebt me in no time weer vlot getrokken. Veel predikanten, Erjan zei het ook al, die werken zonder collega. En ik heb medelijden met hen. Als er ooit in de kerk een verplichting komt om met collega's te werken, en dat is ook mijn aanbeveling, dan wens ik ze allemaal een collega zoals jij. Een vriend zoals jij. En ik zeg zoals jij, omdat ik hoop dat wij nog heel lang samenwerken. In deze enigszins chronologische lijst, maar lang niet compleet, ontbreken enkele namen. En die komen nu aan bod. Alle vrienden. Als een definitie van vriendschap is dat je de deur bij elkaar plat loopt, ja, dan vallen wij voor veel mensen af als vriend. Al was het maar omdat de laatste jaren de studie veel tijd en energie opslokte. Maar als een definitie is van vriendschap dat je elkaar onvoorwaardelijk lief hebt en de draad zo weer op kunt pakken, ook al heb je elkaar een jaar of langer niet gezien, dan kom ik tijd tekort om jullie allemaal te noemen. Wie ik wel wil noemen, dat zijn de vrienden die niet meer bij ons, maar bij de Heer zijn. En ik noem met dankbaarheid en met heimwee de namen van onze lieve zussen in de Heer. Ik denk aan Eline, ik denk aan Henny, ik denk aan Alice. Het gezin waar ik uitkom. Met liefde en dankbaarheid denk ik aan de opvoeding die ik kreeg. We hebben veel liefde ontvangen en we hebben veel meegemaakt met elkaar. En onze band is in de loop van de tijd stevig en hecht geworden. En ondanks alle verschillen die er zijn, hebben we liefde. En zegt de Bijbel niet dat de liefde alles overwint. Ik bedank mijn lieve ouders voor hun steun, voor hun liefde en toewijding. Aan hen heb ik gezien en gemerkt dat het goed is om bij God te leven. Al duurde het wat lang voordat ik dat doorhad. Met veel liefde en genegenheid noem ik de naam van mijn moeder, Riet. En wat zouden we allemaal gewild hebben dat ze hier vandaag bij was. Zonder haar liefde en opoffering stond ik hier niet. Het troost me dat ze bij de Heer is en dat we elkaar terug zullen zien. Pa, wat geweldig dat je dit mee mag maken. Ik ben er heel blij mee. We hebben er vaak over gesproken, veel voor gebeden. Ik ben blij dat je erbij bent en me ook de vaderlijke zegen mee hebt gegeven. Minstens zo blij ben ik met en voor mijn andere ouders, Ali, Trudy, André. En ik noem jullie drieën zo omdat ik je tekort zou doen als ik je stiefmoeder zou noemen of schoonouders. Jullie hebben me altijd als zoon behandeld en dat voelt goed. Mijn eigen gezin. Er is een gezegde, naast elke sterke man staat een sterke vrouw. Dat zou best waar kunnen zijn, maar dat weet ik niet. Want ik ben geen sterke man. Maar ik heb wel een sterke vrouw naast me staan. Sterk spul, die fisherman's friend. Ingrid, lieve schat. Bijna aan het begin schreef je iets voor in mijn Bijbel. Een tekst uit Jozua 1. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. En dat is waar gebleken. En ik denk dat God dat voor een belangrijk deel gerealiseerd heeft. Door jou. Je staat altijd naast me en je liefde en toewijding zijn zo ontzettend belangrijk voor me. De afgelopen 22 jaar, zo lang is het alweer, voel aan de ene kant vertrouwd alsof het altijd zo was. En aan de andere kant fris, alsof het net begonnen is. En je weet wat we altijd tegen elkaar zeggen. Het beste komt nog. Jij bent echt een vrouw uit duizenden. De vrouw van mijn dromen. En ik geniet ervan dat ik vandaag met zoveel mensen erbij jou kan eren en bedanken voor wie jij bent als vrouw, als moeder en als vriendin voor heel veel mensen. Mijn, onze lieve kinderen. Nikki, Sam, Alisa. Ik noem je niet in volgorde van belangrijkheid. Ik noem je ook niet in volgorde van leeftijd. Maar ik noem je in volgorde van waarop jullie in ons leven zijn gekomen. Ingrid en ik houden zielsveel van jullie. Om wie je bent. En we zijn ook super trots om wat je doet en wat je bereikt hebt. Maar verwar die twee dingen nooit met elkaar. Onze liefde voor jullie is onvoorwaardelijk. We genieten van jullie plezier in het leven en van alles wat jullie ondernemen. Jullie hebben ons leven verrijkt op een manier die ik niet uit kan leggen. Maar neem het maar gewoon aan van me. Bedankt ook dat jullie mijn nukken verdragen. Ik ben bang dat die niet over zijn na vandaag. Dat jullie bereid waren me af te staan voor de studie. En heel graag geven Ingrid en ik je één advies mee, naast die andere 789 adviezen die we je al meegegeven hebben. Vraag een droom van God om die na te leven. En volg die droom. En wees vastberaden en standvastig. En laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Ten slotte, en ik noem hem als laatste, zodat hij de meeste eer krijgt, mijn God. Het gaat om hem. Hij heeft me inderdaad geroepen. Hij geeft me vrijheid. En ik sluit af met het refrein van het lied dat gezongen werd tijdens de collecte en richt me daarmee tot hem. Vader, u bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Jezus, u bent groot. En u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zeg met heel mijn hart, ik hou van u. Dank u wel.